wat ik met dit boek gedaan heb, is als ware mijn eigen positie bepaald. In Erica ben ik altijd een buitenstaander geweest. En als ik het wat breder trek, dan ben ik eigenlijk overal een buitenstaander geweest.
Hij komt er weg, uit Erica, uit de arme venen. Dat is de ondertitel ook van het nieuwe boek van de productieve schrijver Gerard Stout uit Peize. In deze mythische biografie, zoals hij het zelf noemt, laat hij een ver familielid aan het woord. Oom Hans. Hij heeft echt bestaan en kwam op 13 december 1877 ter wereld als Johannes Stout in Erica. Hij is onze gids in dit boek dat Erica neerzet als poort naar de wereld, want de horizon eindigt niet op het arme veen in de zuidoosthoek van Drenthe. Ook al geldt dat niet voor iedereen, het geldt wel voor Hans Stout. En Stout neemt ons mee naar het diepe donkere zuiden van Amerika, naar het Nederlands-Indië van Couperus en naar Duitsland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ik, Sophie Dimmer, zocht voor deze podcast van Drenthe Toen Gerard Stout thuis op. En de titel legt de schrijver zelf nog even uit.
Pauper paludus betekent arme venen. En ik kwam op het spoor door het rijmpje ego sum pauper. Ik ben arm, ik heb niets en ik heb ook niets te verliezen of niets te winnen. Na enig zoekwerk heb ik dat pauper gecombineerd met de venen, dus de arme venen. En dat past eigenlijk bij hoe ik tegen de afkomst in Zuidoost-Drenthe en de venen aankijk. En daarnaast blijkt, toen het boek af was, het geldt eigenlijk voor de hele wereld. Je zou kunnen zeggen, de hele wereld is een arme veen, want de cultuur die lijkt heel veel op zoals het in Zuidoost-Drenthe gaat.
Nou ja, toch niet de hele wereld, bepaalde delen van de wereld.
Het patroon wat ik in het boek beschrijf komt in heel veel gebieden in de wereld voor. Er zijn voorbeelden uit Australië of uit Canada of uit de Sovjet-Unie, Rusland, uit Frankrijk, Baskenland. En het past ook in Emsland en ook in Zuidoost-Drenthe. En mijn boek gaat voornamelijk over Zuidoost-Drenthe en Emsland. Maar ik laat het beginnen aan de oevers van de Mississippi in de Deep South in Amerika. En het blijkt dat daar het patroon helemaal vergelijkbaar is met hoe het in Erica gaat.
Ja, dat is heel bijzonder. Je geeft zoveel aanleidingen nu om te reageren. Maar eerst maar even, het is natuurlijk een al eerder genoemd fenomeen. Ik kan me uitspraken herinneren van Drenthe is de Mississippi Delta van Nederland. En de turfarbeiders zijn de slaven op de katoenplantages. Ik heb soms wel eens gedacht, wat een bombastische uitspraak, maar eigenlijk volg jij die ook?
Ik volg hem eigenlijk ook. Het klopt helemaal. Je zegt de mensen in Zuidoost-Drenthe, er zijn de zwarten rond de Mississippi. En wat ik gedaan heb, ik heb als hoofdkarakter een oud-oom, Hans-oom, dat is de broer van mijn opa, het verhaal laten vertellen. En deze man is in 1904, 1905 een jaar in Amerika geweest. En het wonderbaarlijke is, niemand weet iets van wat hij daar gedaan heeft. Er is nooit nergens over gesproken. Nou, dat gaf mij de vrijheid om hem in Amerika, in St. Louis, een avontuur te laten beleven. Zonder dat ik me zorgen hoef te maken van, is het echt gebeurd of is het waar of niet.
Hij heette Johannes Stout. Hij is in 1877 geboren en hij is onze gids in het boek, Hans. Hij ging in 1904 naar Amerika, dat is wel gebeurd. En hij was ook niet de enige, want ik lees dat in het zeer weinig spraakzame gezin waarin hij opgroeit, waar echt geen woord te veel wordt gezegd, dat er meer jongens uit die buurt Erica naar Amerika gaan. Dat was een fenomeen in die tijd.
Ik heb het nagezocht en op het internet kon ik vinden dat hij in mei 1904 vertrokken is, samen met de gebroeders Oldenkamp uit Erica. En een van die Oldenkamp was ook nog getrouwd, was ook een vrouw mee. De kans is groot, hij was de jongste in het gezin, een beetje een buitenbeentje. Hij deugde eigenlijk niet dat hij met een deel van de erfenis naar Amerika gestuurd is van, soort meter erop, we zijn hier zat van jou, ga maar met die Oldenkamp mee en dan weet je in elk geval de weg.
Ja, als landverhuizer.
Hij was een landverhuizer en niemand had gedacht dat hij ooit terug zou komen. Maar hij heeft dat niet kunnen aarden. En dat niet kunnen aarden heb ik weergegeven wordt uit de trein gepakt door een zwarte vrouw, Rosie, en meegenomen naar de zwarte buitenwijk van St. Louis. En daar spendeert hij dan een jaar. En het was een hele bijzondere tijd. Rond 1904 werd ongeveer elke week een zwarte opgehangen, gelyncht, omdat hij naar een witte vrouw had gekeken, of dat ze dachten dat hij naar een witte vrouw had gekeken. Dan kom je uit Zuidoost-Drenthe, Eurerica, en dan ga je samen met die zwarte vrouw naar een lynching kijken in St. Louis, alsof het kermisvermaak is.
Ja, los daarvan, wat al weergeeft hoe erg de realiteit was in die tijd. Iets banaler wellicht. Hij is in Drenthe is hij thuis slachter. Hè? Dat kan hij. En dat gaat hij ook in Amerika doen. Slachten.
Ja, ik heb van hem een... Hij was ook slachter. Hij heeft ooit mijn oma met een groot slagersmes bedreigd. Hij zou haar doodsteken. En mijn vader, die toen 13, 14 was en net half wees, zijn vader was overleden, die heeft Hans Oom met een wijde paal de schuur uitgeslagen. Dus daar komt vandaan dat hij slager was. En ik laat de broer van die Rosie Amerika, dat is ook een slager. En die heeft ook een hele barokke achtergrond.
Ja, ik vind het ook wel mooi hoe hij de rozijnen laat wellen. Dat is dan zijn Drentse erfenis als die weer weggaat. Want die rozijnen gaan in de worst.
Ja, ik laat hem daar bloedworst maken. Dat is de Drentse erfenis die nu in Mississippi en in St. Louis nog rondgaat.
Even terug naar het Zuidoost-Drenthe van rond de eeuwwisseling, de jaren nul. Erica en omstreken hebben een jonge bewonersgeschiedenis, wat deze generaties betreft. Bestaat allemaal nog niet zo lang.
Erica is in 1863 officieel geregistreerd. Het toeval wil dat het bord Erica net voor de herberg van mijn overgrootvader staat. Die is daar neergezet. Het was dus een migratiebevolking die kwam uit Twente, die kwam uit Duitsland, uit Friesland, uit Groningen. Ze kwamen overal vandaan en er was eigenlijk geen enkele samenhang. En de enige samenhang die er wel was, dat was de katholieke kerk en een gereformeerde kerk. En ik ben in het katholieke deel opgegroeid en daar komt mijn hele schrijversloopbaan uit te voorschijn om me daar aan te ontworstelen en zicht op te krijgen. Wat is er eigenlijk in die kerk gebeurd en hoe heeft die kerk en het geloof mij gevormd? En dat gaat Johannes Hansom Stout vertellen.
Ja, er is ook redelijk wat onbegrip over en weer tussen de gereformeerden en de katholieken.
Ja, dus in die tijd ben ik opgegroeid. De enigen die deugden, dat waren de katholieken in Erica, en die anderen die deugden allemaal niet. En alle verhalen over de gereformeerden of de hervormden waren altijd in het negatieve. En je kunt een groep vormen door anderen te verketteren. Nou, je ziet dat nu terug in de politiek. En je vormt een groep door te zeggen dat anderen niet deugen. Nou, dat is het milieu waarin ik ben opgegroeid.
Het Veen is mag dan wel een heel vruchtbaar gebied zijn geweest voor jouw schrijverschap. Je wordt er niet vrolijk van als je dit leest. Je denkt niet, ik wou maar dat ik in een tijdmachine kon stappen. Nou ja, misschien uit antropologische overwegingen, maar het is eigenlijk bar en boos hoe deze mensen leven.
Het kenmerk van die tijd was vooral een zwijgcultuur. We praten nergens over. En als iemand een klein beetje afwijkt van het gemiddelde, wordt hij gelijk weggezet als, daar heb je geen verstand van. Doe eens gewoon, doe eens normaal. Om een banaal voorbeeld te gebruiken, en daar ken ik er meer van omdat ik in die omgeving ben opgegroeid, is als iemand zegt van ik ben homoseksueel, dan krijgt hij als respons in die tijd dat ik daar woonde van, ga maar een keer naar de hoeren, dan is het wel over. Nou, dat is heel banaal, want de eigenheid van de persoon wordt niet erkend. Je mag alleen meedoen als je bent zoals ons soort mensen.
Ondertussen gebeurt het wel. Er is homoseksualiteit. Er is, je schrijft onverbloemd en veel over erotiek. Het is er allemaal wel. Het is niet dat het dorp Erica verschoond is van alles wat niet normaal is. Want het is er gewoon.
En degene die dan afwijken, daarvan wordt er gezegd, ga jij maar naar Amerika. Ga maar weg. Je hoort hier niet in het dorp thuis. En anderen die kiezen voor de route, ik hou mijn mond, ik zwijg, ik blijf op de achtergrond. En anderen die, hoe triest het ook is, die besluiten van ik maak een eind aan mijn leven, want ik kan hier niet aarden.
Zo is de moeder van Hans, onze gids, Johannes Hans Stout, die in 1877 geboren is, ook nooit gelukkig geweest.
Nee, dus ze leed zogenaamd aan aanstelleritis. En het is voor een deel een weergave zoals het leven van mijn moeder was. Die is redelijk in de war geweest door allerlei oorzaken. En er werd niet naar geluisterd, ze werd alleen weggezet. Je leidt aan aanstelleritis. En wat een van de gevolgen daarvan is geweest, ze heeft twee keer geprobeerd om een einde aan haar leven te maken. En dat is niet gelukt. En toen kreeg ze als reactie, als je het nog een keer weer doet, doe het dan goed. We zijn zat van dit gezeik. Nou, dat is op zijn minst gezegd heel banaal. En er wordt niet gevraagd van, wat houd je eigenlijk bezig? Wat gaat in je hoofd om? Die vraag werd nooit gesteld.
En die zou nu wel gesteld worden, waarschijnlijk in combinatie met een diagnose. Misschien therapie, medicatie.
Dat hoop je in elk geval. Maar er zijn nog hele volkstammen die nog steeds aarzelen om naar voren te komen. Nou, kijk naar wat er gebeurt met de transgenders. Jongens die eigenlijk meisjes zijn of meisjes die jongens zijn. Hoeveel moeite kost het om daar vooruit te komen? En daar gaat dit boek over. Hans is een buitenbeentje en hij begrijpt de hele wereld niet. Dus alles wat er gebeurt, denkt hij van, wat is hier eigenlijk aan de hand? Daar zoekt hij dus een weg voor. En af en toe gaat dat heel barok. Als ik naar het slot van het boek ga, Hansoom. Die Hans, die is tussen 1938 en 1948 heeft hij in Twist gewoond in Duitsland. Wat zoekt een oom of wat zoekt een man uit Erika tijdens de Tweede Wereldoorlog in Twist? Hij is in 1948 teruggekomen in het zusterhuis in Wijterveen gekomen. Er is niemand die maar iets kan vertellen wat hij daar gedaan heeft, hoe hij daar geleefd heeft. Nou, dat gaf me heel veel vrijheid om hem daar zijn leven in te vullen.
Maar er zaten natuurlijk wel meer Drenten in oorlogstijd in Duitsland. Maar daar had het niks mee te maken.
Er waren ook mensen die werden te werk gesteld in Duitsland, maar hij was inmiddels al boven de 60. Nou, ik denk niet dat hij daar te werk gesteld is geweest. Maar ik laat hem dus meedoen in het circuit van een Nationaal Socialisten in Twist, waarin het dorp dat ligt ongeveer 10 kilometer van Kamp Vullen, waar Russen en Fransen gevangen zaten. En in het hele dorp, 10 kilometer verderop, weet niemand wat daar in Vullen gebeurt. En als je dus vraagt, dan zeggen ze, Vullen? Eigenlijk nooit van gehoord. Dus daar heb je ook een soort zwijgcultuur. Iedereen weet dat daar een gevangenkamp is, dat de mensen daar omkomen door ziekte en door executie. En niemand praat erover.
Maar deed oom Hans zich gelden in nationaal-socialistische kringen?
Hij kreeg ermee te maken, maar ook net als in Amerika en in Erika heeft hij zich voortdurend op de achtergrond gehouden. Maar omdat hij daar in een dorp van 800 mensen zat, ontkom je er niet aan dat je daar ook nationaal-socialisten tegenkomt. Hoe ga je daar dan mee om? Hij had te maken met pastoor Temming, dat was de pastoor tijdens de oorlog in Twist. Ga je dan biechten of ga je dan niet biechten? Er waren uit Twist en omgeving ongeveer 23 mensen gesneuveld in de oorlog, ook in het oostfront bij Rusland. En die werden dan door de pastoor, werd naar die ouders gestuurd om te zeggen, je kind is gesneuveld. En dat waren ook SS'ers, maar ook dienstplichtigen. En iedereen was een held op dat moment. En de pastoor die zet kruisen rond de kerk in Twist. En dat was juist tegen het zere been van de Nationaal Socialisten. Want in het begin van de oorlog zijn alle kruisen uit de scholen verwijderd. En er is een portret van Hitler opgehangen. Daar is grote ruzie over geweest. Die pastoor wilde het niet, maar hij kon geen kant op. En ik laat Hans nu timmerman zijn en die timmert de kruisen die rond de kerk staan. Nou, dan heeft hij die kruisen rond de kerk gemaakt. Komt meneer Ort, George Ort van de ortsgroepenleider uit Meppen, die komt langs en die zegt, We hebben drie galgen nodig in Kamp Voelen en jij bent een timmerman. Ja, wat moet je dan doen? En als je dat niet doet, dan pakken we de pastoor op en worden al die kruisen rond de kerk van de gesneuvelde soldaten weggehaald en wordt de pastoor opgepakt. Wat doe je?
Ja, geef je ook antwoord op die vraag in je boek?
In het boek staat het antwoord, ik kan het verklappen, maar het is het dilemma waar hij mee te maken krijgt. Oom Hans, die komt dus in die situatie terecht waarin hij voortdurend besluiten moet nemen. Doe ik mee? Kan ik me hieraan onttrekken? Wat is mijn rol? En iedereen zwijgt. En het hele boek gaat eigenlijk over de zwijgcultuur. Als we niks zeggen, dan bestaat het ook niet.
Het is wel heel knap hoe jij het veen, het arme veen, het veen waarin je zelf bent opgegroeid, als een soort toegangspoort tot de rest van de wereld neerzet. Want van daaruit, de horizon houdt niet op Erica. En dat is, eigenlijk gaat het ook gewoon over jou.
Gaat het ook?
Gaat gewoon over jou, Gerard Stout, het boek.
Ja, dat gaat over mij. Dat is... Wat ik met dit boek gedaan heb, is als het ware mijn eigen positie bepaald. In Erica ben ik altijd een buitenstaander geweest. En als ik het wat breder trek, dan ben ik eigenlijk overal een buitenstaander geweest. En dit boek heeft me zicht gekregen op hoe mijn blauwdruk, hoe mijn hoofd in elkaar zit. En dat het een hele andere is dan van heel veel mensen in mijn omgeving. Ik kan een voorbeeld noemen. Er is een kerstliedje. Dat heet, de herdertjes lagen bij nachten. Ze lagen bij nacht in het veld. En een van de volgende regels is, ze hadden hun schaapjes geteld. Dan vraag ik aan de pastoor, hoeveel schaapjes waren dat daar? Ja.
Ja, dat vraagt verder niemand, wou je maar zeggen.
Dat vraagt verder niemand. Dan wordt daar belachelijk over gedaan. Wat een onzin. Je wordt weggezet als querulant of... Doe niet zo gek. Nou, zo zijn er meer van die uitdrukkingen. Dan wil ik het gewoon weten.
Ja. Samenvattend. Het veen zit ook nog in jou. Maar jij hebt je wel aan het veen ontworsteld.
Dat is een hele goede samenvatting. En dit boek heeft daarmee geholpen. Om het te laten zien. Je komt daar vandaan. Het zijn je wortels. Gebruik het maar als kapitaal om een mooi boek te schrijven. Maar kijk ernaar als, hier ben ik aan ontsnapt. En ik vergelijk een klein beetje met Louis Couperus, heeft een boek geschreven, dat heet...
De Stille Kracht.
De Stille Kracht op Java, Oerip. De Nederlanders zijn op Java en die worden daar min of meer weggepest, omdat ze de cultuur van het land niet begrijpen. En ze weten niet wat er aan de hand is. Ze denken dat het een soort zwarte magie is. En ik heb van die pauper paludes, daar heb ik ook een magische kracht, een stille kracht van het veen ingevoerd. En in het boek noem ik die geit. Geit is de stille kracht in het veen. En nu verklap ik een klein beetje, mijn moeder noemde mij geit. Dus dat is als het ware, als je daar naartoe gaat en dan vragen ze, ben jij een echte Erikaan, ben jij een echte Drent? Dan vragen ze eigenlijk, hou jij je aan de regels van geit? En zo nee, dan kun je op zo de mieteren.
Je luisterde naar een podcast van Drenthe Toen. Een gesprek met schrijver en uitgever Gerard Stout over zijn nieuwe boek Pauper Paludes, Arme Venen. Al onze podcasts zijn terug te luisteren via de website van RTV Drenthe. rtvdrenthe.nl/drenthetoen en natuurlijk de diverse podcast-apps. Laat ook eens een reactie achter, dat stellen we op prijs. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.